Welkom, lieve luisteraars, bij een hele bijzondere Doodkonijn-aflevering. Want wij wisten niet deze week dat het zo ontzettend hard zou sneeuwen, hè, Tim.
Hou op, schrei uit.
Echt, met bakken uit de lucht, hele straat onder. Iedereen die in Nederland of België woont, die heeft het wellicht meegekregen. Maar nou hadden wij een heel leuk interview gepland.
Met iemand die in België woont.
Met iemand die best wel diep België in woont. En ja, met deze wegen hebben we er toch van afgezien. Jullie houden het van ons tegemoet.
Te goed. Knippen we eruit, dat niet. We hebben niet zoveel tijd.
Ja. Dus wat jullie van ons krijgen nu is een ingesneeuwde Doodkonijn aflevering. Ja, dus we zitten gewoon bij mij thuis, Tim, met een kopje koffie erbij en een cranberry cakeje. En we gaan het gewoon eens over hebben, over onze goede voornemens eigenlijk. Hè? Over onze plannen voor komend jaar, even terugblikken op ons afgelopen jaar.
Het goede gewoon, en zeker het slechte.
Ja, een lekker knusse indoor aflevering.
Ja.
Ja. Nou zijn er een paar dingetjes, Tim, waar ik het graag met je over wil hebben. Maar laten we eerst even terugkijken op 2025. Jij bent een fulltime professioneel goochelaar. Je leeft van niks anders dan van het goochelen. Klopt. Wat? Hoe was jouw jaar?
Ja, goed. Druk. Drukker dan voorgaande jaren.
Het drukste jaar ook qua omzet?
Ja, ook qua nieuwe klanten, ook qua terugkerende klanten. En dat was eigenlijk een ontzettend leuk jaar. Gewoon heel veel afwisseling.
Hoeveel kilometer heb je gereden, denk je?
Ik heb ongeveer 70.000 kilometer gereden.
Alsjeblieft. Zo.
Dus niet alleen voor werk, hè? Maar
nee, goed. Maar toch voornamelijk voor werk nemen.
Voornamelijk voor werk.
Ja. Ja, kijk, ik weet van jou dat je bent iemand die snel ja zegt op opdrachten, ook de wat meer pittige. En dat levert hele leuke verhalen op voor de podcast. Maar goed, ja, weet je, het zijn allemaal optredens waar je gewoon voor betaald krijgt.
Ja, anders was ik ook niet gegaan. Dat wordt er al bij gezegd.
Minimum tegenoverstaan dat ze de factuur betalen, ja.
En ik vind het ook leuk, hè. En als ik een klus heb in Rotterdam en ik word gebeld van, hey, kun jij in Dordrecht? En het is daar om de hoek. Dan denk ik, nou, dan natuurlijk.
Ja, en als je dan 70.000 kilometer hebt gereden, op hoeveel locaties ben je dan geweest?
Ik denk een stuk of 150. Maar daar moet wel bij gezegd dat ik ook een aantal vaste klanten heb en ook sommige plekken elke week kom.
Juist, hè? Dus bijvoorbeeld het Zalmhuis, een aantal restaurants waar je vaak komt. Ja. Dan kom je vaker op diezelfde locatie. Maar 150 locaties is nog steeds heel erg veel. Dus ja, hard gewerkt afgelopen jaar. Hey, en wat was nou het leukste optreden?
Ik had een heel slecht optreden gehad. En ik had eigenlijk diezelfde middag had ik een optreden voor verstandelijk gehandicapten. En dat was zo tegenovergesteld van hoe ik ontvangen werd. Dat ineens van een van mijn slechtste dagen mijn beste dag werd.
Oké, okay, vertel daar iets meer over.
Nou ja, ik kwam daar aan en ik werd al ontvangen. En daar hadden ze een hele kaarsenworkshop. Dus die hadden voor mij een hele grote sierkaars gemaakt voor in de woonkamer.
Oh, ah.
En ze gingen met z'n allen buiten zitten in een grote kring. En gewoon 200 man en die hadden allemaal echt zin in. Maar echt, die leefden er al blijkbaar weken naartoe. En op een gegeven moment moesten ze nog wachten op mensen van een andere locatie. En toen liep de show echt een paar minuten uit. En ontstond echt een soort paniek van, oh, maar gaat het nou nog wel door? En die hadden er zoveel zin in. En alles, het werd gewoon meeleeftheater. Alles wat ik zei, alles wat ik deed, werd helemaal gevoeld door dat publiek. En de afloop hadden ze allemaal tekeningen gemaakt en kleurplaten. En ja, dat was echt leuk.
Ja. Nu dat zegt, dit doet mij denken aan het meest awkward moment dat ik heb gehad in 2025.
Het slechtste moment.
Ja, het slechtste moment was niet als in slechtste optreden, maar ik werd in de derde week van augustus op een zaterdagmiddag gebeld. Mm-hmm. Even voor het plaatje. Ik zat gewoon op de bank een filmpje te kijken. En ik had een dame aan de lijn en die zegt, hey, kom je nog? Kom je nog?
Oh nee.
Blijkbaar had ik in Soest moeten zijn op dat moment, ook voor een groep mensen met een verstandelijke beperking. Maar dat stond gewoon niet in mijn agenda. Ik had het niet in mijn agenda opgeschreven.
Oh, nee.
Heel erg stom. Eerste keer in mijn carrière dat gebeurd is. Niet om het goed te praten, maar dit is wel heel extreem natuurlijk.
Waren ze boos?
Ja, ze waren wel boos, ja. Ja. En daarbij, mensen met verstandelijke beperking zijn een hele fijne doelgroep, vind ik, om voor op te treden.
Zeker.
Maar als je niet komt, dan kunnen ze daar ook extra slecht tegen. Hè? Ja, dus ze hebben daar ook inderdaad die verwachting en dan gaat het anders. En ja, dat vinden veel van die mensen heel moeilijk. Dus ik heb natuurlijk 1000 keer mijn excuses aangeboden. En ik heb uiteindelijk aangeboden om het optreden kosteloos een keer in te halen. Dus met Sinterklaas ben ik alsnog naar Soest gegaan. En dat was wel heel gezellig. Ja, ja, ja. Dat konden ze toen ook wel waarderen dat ik dat toen zo had opgelost. Maar man, dan ja. Heb je zwetende okseltjes opeens.
Diep door het stof dan.
Ja, zeker. Ja.
En je beste?
Mijn beste optreden? Ik heb 1 optreden in Renen dat me heel erg bijstaat. Soms krijg je een aanvraag en dan weet je niet zo goed wat je daarvan moet maken. En dit was een soort van feestavond voor mensen die als hobby hebben om van die enorme Amerikaanse trucks, hè, van die grote aangeklede vrachtwagens, te onderhouden en te besturen.
Ja,
en daarmee op shows te gaan. Ja, wat moet je daar in hemelsnaam bij voorstellen? Dit zijn dus hele rijke mensen. Anders kun je niet zo'n truck kopen en onderhouden. Het was in een of andere loods. Het was ook een klein clubje. Ze hadden een uur geboekt, maar ja, het waren maar 20 mensen. En dan denk je ook van, ja, moet ik dan niet aanbieden om gewoon een korte act te doen in plaats van daar een heel uur trucjes te doen. Maar het was een warm bad. De mensen vonden het heel erg leuk, konden het heel erg waarderen. Ze hadden daar gewoon 2 picknicktafels neergezet en een barbecue. En het was allemaal heel heel informeel. En ja, je zit daar dan gewoon tussen. En je laat gewoon zien wat je in huis hebt. Hele mooie recensie gehad na afloop. Weet je, dat zijn van die dingen dat je echt zingend naar huis
verwacht.
Gaat. Nee. Ik dacht, dit kan alle kanten op gaan. Ja. Wat was jouw beste optreden?
Die had ik net verteld.
Oh ja, natuurlijk. Ja, maar door het contrast eigenlijk.
Door het contrast. Ja. Mijn slechtste, en dat is echt heel erg. Ik had een schoolvoorstelling in december. Ik had er 3 shows op een school in Tilburg. En dat was voor een externe partij waar ik regelmatig schoolvoorstellingen voor geef. En die hebben gewoon een rider van mij met dingen die ik nodig heb. De aansluiting voor het geluid, voor het beeld. Grootte van het podium, wat ik nodig heb qua geluid. Hoe laat ik aankom. En er was gewoon niks. Er was gewoon, ik kwam daar aan. Ik moest om 9 uur een show doen.
Er was wel een school, toch?
Er was wel een school, ja. Okay. Nee, dat scheelt. Maar er stond in de beschrijving van als je er bent. Ik moest om 8:30 moest ik een show doen. En ik ben altijd een uur van tevoren aanwezig. En het was niet goed weer. En ik moest ver rijden, dus ik denk, nou, ik ben iets eerder. En als je bij het paaltje staat, bel en dan gaat het paaltje open. Nou, ik heb mijn ons gebeld. En dat paaltje ging mij niet open. Ik heb de school gebeld, er was niemand aanwezig. Dan loop je om het gebouw heen. Ook niemand aanwezig. Nou, op een gegeven moment kreeg ik eindelijk om 8:10 die vrouw te pakken. Die zei, ja, er komt iemand aan. Er kwam iemand op zijn dode gemakje met een kopje koffie. Die zei, ja, het paaltje gaat niet open, maar je kan er zo omheen. En dan kom je ook bij deze deur. Nou, ik naar die deur uitgeladen. Hadden ze een grote kar waar alles op kon. Wil ik hem binnen? Nee, je moet de auto nog verzetten. Ik zei, waar moet hij heen? Ja, naar achter. Nou, 5 centimeter naar achter. Nee, dat is te ver naar voren. Dan moest hij weer naar voren. Nee, is weer te ver. Dacht
oh,
ik
wat bloedirritant.
Dan wil ik naar binnen lopen. Dan gaat voor mijn neus die deur dicht. Dan moet er weer een mannetje bijgehaald worden om die deur te openen. En dan kom je naar het podium. Dan staat het podium haaks op waar het had moeten staan. En dan denk je, nou, fuck it, we doen het er maar mee. En dan komt er letterlijk een of andere DJ dat podium voor je neus afbreken.
Wat?
Ja, dat was voor het feest van gisteren.
Het podium werd gewoon weggehaald.
Toen kwam er een kerel, dat was de IT-docent van de school. Maar die werd dan maar aangewezen als mijn geluidsman. En die kerel die had nog nooit een speaker in zijn handen gehad.
Oh, wat een...
Ik ben een van de allermakkelijkste mensen als het gaat omdat de shit niet geregeld is. Of dat altijd een mouw aan te passen. Ik denk, ja, fuck it, kom wel goed. Maar hier was het eerst dat ik echt tegen die vrouw zei van, ik sta echt op punt om gewoon weg te lopen. Gewoon, ik...
Ja, klinkt alsof elk dingetje, ja, gewoon een obstakel was. Het parkeren,
ja.
Dat dan het podium wordt afgebroken.
Ja, dan zegt die vrouw, ja, sorry, mijn telefoon staat uit. Dus niet erg, maar... Als jij de contactpersoon bent, is dat wel erg, toch?
Ja,
en het stomme was gewoon, die rider, daar zit gewoon een heel jaar aan kennis in. En die ik gewoon heel veel ervaring opgedaan dit jaar. Waarvan ik dacht, dat neem ik mee in mijn rider. Ik had al een tijdje... de laatste show die ik voor hun gedaan had, had ik wat feedback gekregen. En ik had echt zin van, we gaan gewoon echt het dak eraf spelen. En dan hoe goed je het ook voor elkaar hebt, dan, als zo'n school dan niet meewerkt.
Ja, dan ben je toch wel heel erg afhankelijk van locatie. Ja.
En het is een beetje... de rider, dat is je technische lijst, die stuur je op naar locaties. En dan weten hun wat je nodig hebt aan geluid, licht, weet ik veel wat. En er is een band, Van Halen. En die hadden in hun rider altijd geen blauwe M&M's.
Oh ja, dat is een klassiek voorbeeld.
En de reden daarvoor is, als ze in een kleedkamer binnenkwamen en er lagen blauwe M&M's, dan wisten oké, daar hebben ze hebben niet naar de rider gekeken. Maar wij hebben ook heel veel pyrotechnische shit. En allemaal dingen die we gaan hijsen en het podium moet gewoon veilig zijn. Dus welke shit hebben ze nog meer overgeslagen?
Ja, dus eigenlijk was het een soort van lakmoesproef om te kijken of ze de rest hadden gelezen. Hè? En mensen hebben dat in het begin altijd geïnterpreteerd als, ja, wat een decadente muzikanten. Die willen alleen maar gewoon M&M's, maar dan geen blauwe. Wat is dat nou weer voor pietluttig verzoek? Maar het was dus eigenlijk een soort van testje om te zien of de rest is begrepen. Ja. Maar goed, als jij aankomt rijden en je kunt je auto al nergens kwijt, dan heb je geen blauwe M&M's meer nodig.
Ja, ik moest tussen twee shows door, moest ik ook nog mijn auto verzetten.
Oei, oei, oei.
Maar dat was zo'n school.
Het klinkt echt verschrikkelijk, Tim.
Dan ben je aan het opbouwen en dan loopt er in de aula een kerel met gewoon een boa-outfit. En dat is dan de toezichthouder. En dan weet je al van, oké, dit is zo'n school.
Ja, ja. Ja, dus laten we dat, en nu we het hebben besproken, laten we het er nooit meer over hebben, Tim. Dit soort verschrikkelijke dingen, ze gebeuren af en toe. Ja. Maar daar staan gelukkig een hele hoop leuke optredens tegenover.
Ik moet er wel bij zeggen, die 70.000 kilometer, er zit ook mijn vakantie in Frankrijk bij. En als ik een keer naar de winkel, het is niet alleen maar voor werk, zeg maar. Het is ook...
Nee, maar 70.000 kilometer is echt heel veel, Tim. Dat, hoe je het ook bent of keert.
Ja, maar het zijn dan van die dingen, dan ben je zaterdag mee dan in Rotterdam en dan rij je 's avonds naar Groningen. En heb je dan in Groningen heb je een show. En dan de volgende ochtend rij je weer naar huis naar Wageningen. En dan moet je de dag daarna moet je bijvoorbeeld naar Eindhoven of zo. Weet je wel. Dus het is...
Ja, valse bescheidenheid. Je bent gewoon heel veel op pad geweest.
Ik heb een hoop podcasts geluisterd. Laat ik het zo zeggen.
Ja. Niet alleen de Dood Konijn podcast. Nee. Hey, voordat wij over onze goede voornemens gaan praten. We zitten nu gewoon binnen. Ik had vanmiddag een optreden gepland. Maar die is dus ook niet doorgegaan door het slechte weer. Geannuleerd. En in dit geval heb ik nog een beetje mazzel dat het via een boekingsplatform ging. En dat ik er nog wat geld van terugzie. Maar ja, hoe ga ik die middag doorkomen? Ik dacht, ik pak er eens eventjes wat goochelboeken bij. En het leek mij leuk, Tim, om even een paar meesterwerken uit de goochelliteratuur te bespreken. En dan weet ik dat er... een hoop goochelaars naar deze podcast luisteren. En er luisteren ook een hoop leken naar. Dus ik heb een paar werken uitgezocht waarvan ik hoop dat zowel de goochelaars als niet-goochelaars dat ze daarvan denken dat het de moeite waard is om ze toch eens open te slaan. Als ik zeg drie boeken, zou jij ook drie boeken kunnen verzinnen die je kunt aanbevelen? Ja? Ja? Zullen we het om en om doen?
Dat is goed. Begin jij?
Ja. Het eerste boek dat hier op tafel ligt, is een boek dat gewoon heel leuk is om te lezen. Ook als je zelf niet goochelt. En hij is al heel kort ter sprake gekomen in onze historische bonusaflevering van december met Kobe. Het boek heet The Secret Life of Houdini. The Making of America's First Superhero. Nou, je hoort het is een Engels boek van William Kalush en Larry Sloman. Het is, even kijken, zo'n 500 pagina's dik. Echt al een goede dikke pil. En het is eigenlijk niks meer of minder dan een hele goede biografie van ja, toch wel de meest iconische goochelaar van de geschiedenis, Harry Houdini. Een paar van de dingen die worden beschreven in het boek, die zijn al behandeld in dus die vorige Dood Konijn podcast. Onder andere de Mirror Challenge, waarbij Houdini op een uitdaging inging van een krant in Engeland. Die hadden namelijk een paar handboeien gemaakt waar je niet uit kon ontsnappen. Nou, dat deed hij uiteindelijk natuurlijk wel, maar er zat veel meer achter. Dus luister die aflevering even terug. Of nog beter, koop het boek. Ze zijn niet zo duur tweedehands en het is echt heel goed geschreven. En je valt eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Want Harry Houdini is echt zo iemand die van rags to riches, hè? Iemand die eigenlijk van een hele nederige kom af was en die zichzelf heeft opgewerkt tot superster. En een van zijn grote genialiteiten was eigenlijk dat hij marketing en showmanship, hè, dat was voor hem eigenlijk dezelfde, twee kanten van dezelfde munt. Hij wist altijd hoe hij de pers moest bespelen, hoe hij reuring kon veroorzaken. Hij had natuurlijk de andere goochelaars die hij probeerde te ontmaskeren, die zijn echt kopieerden. Nou, dat gaf natuurlijk ook altijd een hele hoop reuring en aandacht. En zo zaten zijn zalen eigenlijk altijd vol. Maar naast dat hij dus een enorm talent was op het podium, op een gegeven moment had hij heel veel geld. En wat kun je dan doen? Dan kun je jezelf ook een beetje bemoeien met de rest van de goochelwereld. Dus naast het ontmaskeren van imitators heeft hij op een gegeven moment ook een soort van conflict gehad met Sir Arthur Conan Doyle.
Schrijver van Sherlock Holmes.
Precies. Ja, en in tegenstelling tot wat je zou verwachten was die Conan Doyle eigenlijk heel bijgelovig. Zijn grootste personage, Sherlock Holmes, was dat natuurlijk niet. Hè? Dat was een enorme scepticus. En
was het niet dat zijn vrouw was overleden en dat hij daardoor altijd probeerde om met haar in contact te komen?
Ja, dat zou best kunnen, ja. Nou, de details wat dat betreft niet voor ogen. Maar feit is dat hij dus heel erg fan was van één specifiek medium. Marjorie heette die, geloof ik. En hij kwam eigenlijk in een soort van briefruzie met Houdini daarover. Later werd dat ook een soort van openbaar conflict. Dus daar heeft Houdini ook nog heel veel tijd aan besteed. Hij heeft een goochelorganisatie opgericht, een goochelmuseum opgericht. En wat het boek ook nog beschrijft, is dat het heel goed mogelijk is dat hij ook nog een soort van bijbaantje had als spion. Dus het is een heel rijk leven dat hij heeft geleid. Ik denk voor de goochelaar erg leerzaam ook om te lezen, want het beschrijft heel goed hoe hij vooral van een mug een olifant wist te maken.
Wat het mooiste was, en dat zei Kobe eigenlijk in de vorige aflevering, dat hij voor heel veel Amerikanen een inspiratie was, is omdat hij wist te ontsnappen uit de armoede.
Ja,
zijn spiel was, zeg maar.
Precies, ja. En dat wist hij eigenlijk ook te communiceren naar de gewone man op straat. Hè. En wat dat betreft sprak wat hij deed natuurlijk enorm tot de verbeelding op meerdere niveaus.
Ja.
Dat is het eerste boek dat ik van harte kan aanbevelen.
Nou, om hierop in te haken, en dat boek heb ik ook genoemd in de vorige aflevering, dat is de Magic, Stage Illusions and Trick Photography. En dat is eigenlijk een boek geschreven rond 1900.
Dat is wel een oudje.
Ja, met allemaal trucjes met films of trucjes met fotografie en grote toneelillusies, maar dan uit die tijd. En het is heel tof om voor je denkproces, omdat je eigenlijk, het is een beetje net als dat een modeshow, zie je niet kleding die je aantrekt, maar dan zie je meer dat je denkt van, oh, dit is grappig, dit inspireert. En dat is met dat boek ook. Je ziet oplossingen voor problemen dat je denkt van, nou, dit zou
een... Kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, gewoon bepaalde soorten wax waarmee je dan het podium kan insmeren. Dan is het waterdicht en dan kun je er een waterbak van bouwen. of een effect met een Pepper's Ghost. En dan heb je gewoon een spiegel of een glasplaat van gewoon 20 meter breed over het hele podium. Gewoon dat soort totale gekkigheid. Dat je iemand wil laten verdwijnen en dat ze gewoon een gat in het podium zagen.
Ja, overigens voor onze luisteraars, we zetten deze boeken, de titels en de auteurs ook in de show notes. Dus ja, mocht je geïnteresseerd zijn om dit even na te zoeken, kijk dan eventjes in je podcast app en zoek ze op.
En het gaat eigenlijk van een of andere Griekse filosoof, die had een beker en als je daar te veel wijn in goot, dan zat er een speciale opening in en dan kreeg je het over je heen. Dus als je te gulzig was met inschenken van de wijn, dan werd je er gelijk voor afgestraft.
Aha.
Dus het gaat van de Griekse oudheid tot aan 1900... leer je een beetje van hoe werken special effects, toneelillusies. Hoe lieten ze mensen verdwijnen, verschijnen, veranderen in andere mensen. Dus het is een ontzettend interessant boek.
Een heel veelzijdig boek dan, ja. Ja, ja, ik vind dat wel leuk. Ook omdat juist die oude technieken vaak heel slim zijn. Hè?
Ja.
Tegenwoordig lossen we alles op met technologie, met motortjes en batterijtjes. Maar in die tijd moest je wat creatiever zijn soms. Ja.
Alright, wat is het tweede boek wat je hebt
meegenomen? Om degene die hier het mooiste op aansluit is, en eigenlijk alle goochelaars die nu luisteren, die zullen waarschijnlijk denken van, oh, die weer. Want het is een boek dat vaak wordt genoemd in de top 10 lijstjes. Maar het is oprecht een van mijn favoriete boeken. En het heet Designing Miracles, Creating the Illusion of Impossibility van Darwin Ortiz.
De klassieker.
De klassieker. Nou, eigenlijk zijn er twee klassiekers van Darwin Ortiz die niet specifiek goocheltrucs uitleggen, maar meer over theorie gaan. En de andere die ik had kunnen noemen is Strong Magic. Die heb ik ook helemaal stuk gelezen. Maar ik wil het nu toch even hebben over dit iets dunnere boekje, Designing Miracles. Omdat dit boek volgens mij ingaat op de kern, hè, de exacte kern van wat wij doen. Eigenlijk stelt Darwin Ortiz dat een goochelaar die niks laat zien wat door de toeschouwers als onmogelijk wordt ervaren, geen goede goochelaar is. Hij zegt van, ja, je kunt natuurlijk een goochelact op allerlei manieren aankleden, met humor of met theatertechnieken. Maar aan het eind van de dag, als de toeschouwer met een theorie achterblijft hoe het zou kunnen, en dat een redelijke theorie, dan is je niet verbaasd. En jouw doel als goochelaar in de kern is om mensen te vermaken met de illusie van een onmogelijkheid. En waar die dan de rest van het boek aan besteedt, is eigenlijk de vraag van, ja, maar hoe creëer je dan een illusie? Even los van alle mogelijke trucs die je daarvoor kunt gebruiken, alle mogelijke methodes, gaat hij eigenlijk heel erg in van, ja, maar wanneer concludeert een toeschouwer nou dat het onmogelijk is? En het is geen dik boekje, maar het is wel heel compact. Er staan een aantal enorm slimme dingen in. En ik denk, als je de filosofie van Darwin Ortiz volgt, dan leidt dat daadwerkelijk tot sterkere trucs. Dan krijg je daadwerkelijk dingen die veel sterker zijn. En het helpt je ook met het uitkiezen van nieuw materiaal.
Ik heb ook vaak bij goocheltrucs dat ik denk, ja, het zal wel. En ik denk dat dat het dat eigenlijk de valkuil is waar je niet in moet vallen. Dat mensen echt denken van, what the fuck gebeurt hier? In plaats van oh, en nu is de kaart weg. Nou, het zal wel.
Ja, ja. Kijk, en er zijn twee componenten. Hè. Het ene is dus de showmanship. Als jij heel verwarrend bent, hè, als de toeschouwer niet duidelijk voor zich heeft van wat nou de condities zijn, hè, het muntje gaat echt in zijn hand. Als je niet zeker is over dat feit, ja, dan is hij later ook niet verbaasd. En dan heb je al zoiets van, het zal wel. Dus dat is al slechte showmanship. Waar Designing Miracles voornamelijk dus op ingaat, is bijvoorbeeld, laat ik nou even een voorbeeld geven, time misdirection. Wanneer gebeurt het geheime dingetje dat de toeschouwer niet mag zien? Een goede goochelaar die creëert eigenlijk een soort van afstand in tijd tussen het moment dat muntje daadwerkelijk verdwijnt en het moment dat de toeschouwer ervaart dat het is verdwenen. Ja. Als het op hetzelfde moment gebeurt, ja, dan is het lastig. Want dan is er een grotere kans dat de toeschouwer ook ziet wat er precies gebeurt. Maar als het muntje al lang weg is, dan heeft de toeschouwer grotere moeite om te backtracken wanneer dat dan precies gebeurd is.
En dat geeft ook ruimte voor showmanship. Want op het moment dat jij het muntje laat verdwijnen en de toeschouwer heeft het nog niet door, alles tussen dat jij hem laat verdwijnen en dat de toeschouwer ziet dat hij verdwijnt, daarin is ruimte voor showmanship.
Daar is ruimte om spanning te creëren, om toe te werken naar een verrassend moment. Precies, dus als jouw illusie staat als een huis, dan heb je natuurlijk wat meer je handen vrij om ook de spanning en de sensatie te creëren.
En dat is zo'n lekker moment als je dan iets doet en je weet gewoon, ik ben gewoon klaar. Gewoon uitspelen.
Ja, 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 en het aardige van Darwin Ortiz, hij is soms heel kritisch op andere goochelaars, maar hij legt wel vaak de vinger op de zere plek. Hè. Hij zegt bijvoorbeeld, er zijn vingervlugge technieken die heel goed zijn, maar als je het op het verkeerde moment doet, hè, hoe goed je het ook doet, als je het doet op het moment dat mensen verwachten dat dat gaat gebeuren, ja, dan hang je alsnog, hoe goed je vingervlugheid ook is. Dus soms is de methode die misschien makkelijker is om uit te voeren, alsnog een betere methode. En dat soort vragen worden dus behandeld in het boekje en ik keer er steeds naar terug als ik nieuwe dingen ga maken.
Ooit hier bij jou een korte lezing gehad van Zippo de Funky Magician.
Ja.
En die zei van, ja, ik kan een kaart laten verdwijnen, zo flop, achter mijn hand. Of ik kan een kaart laten verdwijnen en flop, 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 achter mijn hand. En wij lagen allemaal met onze kaak op de vloer van, what the fuck.
Ja, die man is ongelooflijk vingervlug.
En hij zegt, publiek ziet, woep, kaart weg. En het maakt voor het grote publiek echt niet uit welke techniek ik gebruik. Ze zien het verschil toch niet.
Ja, dan moet ik zeggen, Darwin Ortiz is daar niet mee eens. Die zegt, wij zeggen te snel dat het voor leken niet uitmaakt, terwijl het vaak wel uitmaakt. En in het geval van Zippo geloof ik graag dat het in die technieken niet verschilt. Maar Darwin Ortiz zegt dus die zegt van er zijn echt gradaties in hoe sterk iets speelt, weet je, en niet alle methodes zijn gelijk aan elkaar. En ik denk dat misschien wel de belangrijkste les is. En ik weet niet hoeveel jij afgelopen jaar aan nieuwe trucs hebt uitgegeven, maar bij mij is het een schandalig hoog bedrag. bij het kopen van nieuwe trucs probeer ik altijd in mijn achterhoofd te houden van oké, maar hoe onmogelijk is het nou echt? Hoe ervaart een leek dit? En het is moeilijk als goochelaar, als je al zo diep in het konijnenhol zit, om dat je voor te stellen. Maar het is wel een vraag die je moet blijven stellen.
Ik heb bijna niks uitgegeven aan trucs. Maar ik heb heel veel uitgegeven aan muk om gewoon zelf dingen mee te maken.
Kijk, creatief.
Ja, van soldeerbouten, 3D-printer, normale printer, gereedschap. Heel veel gewoon, ja, zut van de AliExpress om gewoon mee te knutselen en te maken.
Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je daar zo meteen meer over kunt vertellen, want ik weet dat je dingen van plan bent. Maar wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is ook een klassieker. Dat is misschien wel de klassieker. Dat is Maximum Entertainment van Ken Weber.
Ach ja, ja, ja.
En ik heb hem ooit van jou gekregen. Ik ben daar toen aan begonnen en ik ben eigenlijk elke 2-3 pagina's moest ik hem gewoon even wegleggen om te gaan nadenken over mijn eigen act. Oké, wat heb ik nu eigenlijk geleerd en hoe kan ik dat toepassen op mijn eigen werk? Ja. Ik denk dat de grote kracht is van het boek. Dat je gelijk uitgedaagd wordt en gelijk aan het lezen bent. En denk je, oh ja, god, dit kan ik wel toepassen in deze act. En dan ga je nadenken en nog meer nadenken. En de volgende keer dat je gaat optreden kun je het ook gelijk toepassen. Dus het is ontzettend praktisch boek.
Kun je een voorbeeld geven? Want ook dit boek is een van die klassiekers in de goochelkunst die vaak wordt genoemd. Maar kun je een voorbeeld geven van één tip waarvan je denkt van ja,
nou,
dit is
elke handeling die je doet, die moet of nuttig zijn, of magisch, of grappig, of entertaining, zeg maar. Maar niet dat je gewoon maar wat aan het doen bent.
Precies, dus hij pleit eigenlijk een soort voor een soort van economie in je act.
Ja.
Hè, dat alles wat jij doet bijdraagt aan de entertainment, hè, de maximum entertainment.
De entertainmentwaarde van je act.
Precies, ja.
En dat, ik denk dat dat ontzettend waardevol is. Want ja, sommige van ons noemen zich kunstenaars, artiesten. Maar aan het eind, ik zie ons als magisch entertainers. En je moet magisch zijn en je moet entertaining zijn.
Ja, ja. Ja, hij pleit, en dat heeft hij denk ik ook wel gemeen met Darwin Ortiz. Zij pleit alle twee heel erg voor ambacht, vakmanschap. Vakmanschap. Hij zegt, die kunst dat komt later wel. Zorg nou maar eerst dat je echt goed op poten staat. Wat ik heel erg heb geleerd van Maximum Entertainment, is eigenlijk de toegevoegde waarde van goede geluidsversterking, geluidsapparatuur. Onderschoven kindje. En ik heb meerdere keren goochelaars zien optreden zonder microfoon. Die eigenlijk wel een microfoon nodig hadden. En het scheelt zo ontzettend veel. Dus er verschilt ook tussen verstaanbaarheid en impact maken met je stem.
Ja.
Dat zegt Ken Weber in dat boek. En ik denk dat dat 100% waar is.
Nou, dingen, je stem is net als je houding en je mimiek en hoe je beweegt, is je stem ook gewoon een wapen bijna. En je kan versnellen, je kan vertragen, je kan heel zachtjes praten, je kan ook heel hard praten. Ja. Als jij een groep hebt waarbij je geluidsversterking had moeten hebben, maar je hebt het niet, praat je eigenlijk altijd te hard. En ga je heel veel genuanceerde momenten in je act ga je verliezen.
Precies, want je probeert maar verstaanbaar te zijn.
Ja.
Ja, en je kunt niet fluisteren, bijvoorbeeld. Ja.
En ik heb heel veel straattheater gedaan, dus ik ben het gewend om gewoon tegen het publiek te schreeuwen. Dus voor mij was het echt wennen de eerste paar keer dat ik met de microfoon werkte. Dat hun ook de dingen die ik eigenlijk normaal tegen mezelf zei, nou, dat de rest van de zaal dat ook hoorde.
Jij zegt dat nu. En iets waar ik de laatste tijd over aan het nadenken ben, want Ken Weber zegt dus, je moet niet alleen geluidsapparatuur gebruiken, maar gebruik bijvoorbeeld ook monitors. Hè? Zorg dat je zelf kunt horen hoe hard je staat. En ik dacht daar laatst aan, toen ik een centrale act aan het doen was, voor, nou wat zal het zijn geweest, 200 mensen. Best wel een flinke groep. En je weet dat je een microfoontje hebt, je weet dat je goed te verstaan bent, maar doordat het dan zo'n grote groep mensen is, ben je toch geneigd om harder te praten dan nodig is. En dan sta je weer te hard en dan raak je stem kwijt. En zo'n monitor is nou juist ervoor om dat tegen te gaan, om ervoor te zorgen dat jij hoort hoe hard je moet praten. Weet je? En dat lijkt dus, dat is hele subtiele dingen, maar wat voor professionele muzikanten geldt, hè, die moeten uiteraard horen, want dat is alleen maar geluid. Maar voor ons geldt dat natuurlijk ook. Mensen moeten je goed kunnen verstaan, maar je moet ook niet te hard staan.
Ik ben daarmee in mijn bek gegaan bijna een paar maanden geleden. Ik moest voor de Rabobank een hacker spelen met een capuchon en een masker. En mijn stem werd vervormd, alleen er zat een vertraging in van een halve seconde. Dus dan hoor je jezelf met een verrotte stem.
Dat is irritant.
En het heeft me echt een half uur op dat podium geduurd. Gewoon in de soundcheck. Om dat gewoon in mijn hoofd gewoon uit te kunnen schakelen. Om gewoon die monoloog te kunnen houden zonder dat ik in de war raakte van mijn eigen.
Ja, ik denk dat dat heel erg afleidt. Ja. Zeg, we hebben nog twee boeken. Laten we die er ook nog snel even bespreken. Ik heb getwijfeld over het laatste boekje. En ik ben last minute geswitcht. Want het boek dat ik nu in mijn handen heb, en je kunt dat niet zien, maar ik ga het zo natuurlijk vertellen, is ook het laatste fysieke goochelboek dat ik heb gekocht. Het is er eentje, denk ik, specifiek voor de goochelaars. En het heet Performing the Q&A van Carrie McCambridge. En er zijn twee dingen die ik even moet uitleggen om te begrijpen waar het boek over gaat. Ten eerste, wat is de Q&A? En de Q&A, dat is een act die hoort bij het mentalisme, hè, het goochelen met informatie. En eigenlijk is het idee dat toeschouwers, voordat jij gaat optreden, allemaal een vraag op een papiertje schrijven. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan een vraag zijn over de toekomst, dat kan een vraag zijn over het verleden, het kan een strikvraag zijn. Maar iedereen schrijft iets op. Al die papiertjes worden verzameld, soms ook verzegeld in envelopjes, hangt een beetje van je stijl af. Dan komt de mentalist, hè, de goochelaar op het podium. Die laat zich vaak nog blinddoeken, heel uitgebreid. En die gaat dan proberen om al die vragen te raden. Hij kan natuurlijk niet zien wat erop staat. Maar hij gaat toch raden wat er is opgeschreven. En dan probeert hij ook te raden wie het heeft opgeschreven. En uiteindelijk ook nog die vraag te beantwoorden. Het is dus een vraag en antwoord act, de Q&A. Gary McCambridge is een Amerikaanse mentalist met een show in Las Vegas. En die heeft eigenlijk zijn hele carrière gebouwd op specifiek deze act. En er zijn meerdere goochelaars die dit hebben gedaan. Darren Brown heeft een hele mooie versie van gedaan in zijn show An Evening of Wonders. Hele mooie versie. Het staat gewoon op YouTube gratis om te kijken. Voor mij is dat een van de mooiste acts. En ja, ik ben de laatste tijd veel bezig met mentalisme en gedachten lezen. Dus dit onderwerp sprak me heel erg aan. En het boekje is erg compact. Ik denk even dik als Designing Miracles. Het heeft 135 pagina's. En het is heel erg to the point. Gary McCambridge legt uit wat het publiek ervaart als ze zijn act zien. En dan vervolgens legt hij uit ja, hoe hij dat in hemelsnaam voor elkaar krijgt. En hij gebruikt daar hele klassieke methodes voor, zonder al te veel te verklappen. Er wordt natuurlijk tegenwoordig, hebben we wat meer middelen om aan informatie te komen. Maar hij gebruikt gewoon ja, de klassieke technieken die mentalisten 100 jaar geleden ook al gebruikten. Maar het geheim zit hem natuurlijk in de details, in de nuance. En dat maakt het boek ook interessant voor mensen die misschien niet per se dit type act willen vertonen, maar gewoon een gedachtenleesact willen vertonen. Want er staan heel veel ja, gewoon subtiele hints in van hoe je dat nog sterker kunt maken. Dus een interessant boekje over een specifiek soort truc. Ik ga hier sowieso mee verder. Ik ben echt van plan om komend jaar zo'n soort act te maken. Dus dat is mijn derde leestip voor deze aflevering.
Ja, tof.
Hebben we nog eentje te goed van jou?
Ja, mijn laatste tip, dat is Evergreen van Steve Cohen.
Evergreen.
Steve Cohen is ook wel de Millionaire's Magician. De echte.
Er zijn meerdere goochelaars die zichzelf zo noemen. Ja. Maar Steve Cohen voor de beeldvorming heeft een lopende show. Voorheen in het Waldorf Astoria in New York. Maar volgens mij is hij verplaatst naar een ander hotel. Maar de show loopt nog steeds.
Hij loopt nog steeds Chamber Magic.
Ja.
En het boekje gaat eigenlijk over hoe hij die show heeft opgezet. En wat het zo interessant maakt, is dat er zit heel erg een visie achter. En dat er ook niks is wat hem van die visie afwijkt. En hij vertelt hoe die...
Kun je er iets meer op ingaan? Wat is die visie bijvoorbeeld?
Nou, hij had een bepaald kostuum in gedachten. En dat hij speciaal naar Italië gereisd is, naar een bepaalde kleermaker. Omdat hij per se die pakken wou hebben. En hij heeft één truc, de Tinker Drink, waarbij verschillende toeschouwers een drankje mogen uitkiezen. En dat komt dan allemaal uit dezelfde theepot. Dat hij dan jarenlang op zoek geweest is naar de allermooiste versie daarvan.
Ja, dat is denk ik ook wel zijn signature truc, hè? De Tinker Drink. Ja. En dat ik heb wel eens over nagedacht om ook zo'n soort act te doen. Het lijkt me heel complex. Maar wat een sterke truc is het als iemand zegt, ja, ik wil cappuccino en jij giet uit zo'n kannetje cappuccino. Iemand zegt daarna pina colada en je giet uit hetzelfde kannetje een pina colada. Dat is natuurlijk een fantastische act.
Wij hebben ooit voor de grap wel eens het idee gehad om zo'n act te doen. En dat er gewoon alleen maar bruine drap uitkwam. Ze zeiden, ja, hier zitten alle dranken in. Het voor het gemak wel met elkaar geflikkerd.
Ai, 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 ai. Ja, een soort van comedy versie ervan. Ja. Ja. Maar wat mij heel erg aanspreekt aan het verhaal van Steve Cohen, en ik heb dit boekje niet gelezen, maar ik heb een paar van zijn lezingen gezien, is dat hij enerzijds echt een historisch noot probeert te raken. Hè. Zijn act is geïnspireerd op Hofzinser uit Oostenrijk.
Echt de klassieke parlor magic.
Ja, dus hij probeert heel erg die stijl te pakken te krijgen, zeg maar eind 19e eeuw. En zijn show is ook op zo'n manier in elkaar gezet dat, dat het publiek bijdraagt aan die sfeer. Er is een dresscode, ze krijgen een heel historisch ogend programmaboekje. Dus de premisse is heel erg van we gaan met z'n allen terug in de tijd. En die trucs, je gaat dus bij hem ook geen gloeilampen zien of zo. Of dingen die voor die tijd niet bestonden. Het zijn allemaal hele klassieke attributen.
Wat heel slim is, hij geeft ontzettend veel vrijkaarten weg aan de gasten van dat hotel. Zoals de sultan van, of de koning van Saudi-Arabië op bezoek is. Dan zegt het hotel van, goh, weet je wel, er liggen wat kaarten voor u klaar. En ja. Als die dan komt kijken, dan kan hij zeggen, nou, ik heb voor de sultan opgetreden, ik heb voor die opgetreden en voor die.
Dat kan hij weer gebruiken in zijn markt.
En zo geeft hij zo'n show status.
Ja.
Maar goed, hij heeft ook jarenlang opgetreden voor anderhalve man en een paardenkop.
Klopt, ja, er zit ook een heel mooi rags to riches verhaal achter. Ik meen mij te herinneren van een van de lezingen van Steve Cohen, dat hij op zei van nou, op een gegeven moment zat ik op de bank, het was januari en mijn eerstvolgende optreden stond gepland in mei. Ja. Toen dacht ik, oef, dat is wel heftig. Maar als je ziet waar hij uiteindelijk is geëindigd door die visie te volgen, ja, dat is wel een heel mooi verhaal natuurlijk.
Dat is wat mij het meeste aansprak, dat je een hele eigen stijl, een heel eigen idee kan hebben. En dat je er niet gelijk succes mee hebt, betekent niet gelijk dat het slecht is.
Ja.
Maar je moet wel volhouden, doorzetten. En altijd gewijd blijven aan de visie.
En zo zijn we eigenlijk weer aanbeland bij Houdini. En is de cirkel weer rond.
Yes. Ja. Kunnen we naar huis. nou, het sneeuwt.
ja. We moeten nog wel veilig thuis in te komen. Nou, ik ben al thuis trouwens. Wat zit ik nou weer te kletsen? Ja. Maar voordat we deze aflevering afronden, nog één vraag.
Ja.
Ik heb al een klein beetje verteld over een project waar ik mee bezig ben. Ik wil een soort van kleinschalige show maken die draait om gedachten lezen. Ik ben in ieder geval nu zover dat de attributen zijn er. De routine is er. Ik ben bezig met het script. En ik hoop in februari voor het eerst een try-out te kunnen doen. Dus dat is een van de projecten waar ik mee bezig ben. Maar ik hoorde jou net ook al praten over 3D-printers en dingen die jij in huis hebt gehaald om nieuwe dingen te maken. Kun je ons een tipje van de sluier oplichten?
Ik werk aan een voorstelling samen met een zanger, een danseres en een wijnkoper.
Een wijnkoper?
Rondom wijn. Dus je hebt eigenlijk een middagprogramma waarin je verschillende wijnen kan proeven en tussendoor ze entertainment. En dat willen we waarschijnlijk vanaf september willen we daarmee gaan toeren. En ik werk aan een heel raar, uitgebreid, groot concept. En dat wil ik samen met een andere goochelaar gaan doen, maar die weet dat nog niet.
Oh.
Dus dat ga ik binnenkort pitchen. En dat wil ik vanaf 2028, 2029 theater inbrengen.
Dus als je luistert, misschien dat Tim je binnenkort belt. Ja. Als je goochelaar bent, tenminste.
Belde hij daarvoor.
Ja, en nog een goed voornemen dat we hebben, is om het komende jaar ook weer allerlei leuke Doodkonijn podcast afleveringen te maken. Dus we hopen in februari weer bij jullie terug te zijn met als vanouds een interview met een gerenommeerd artiest over zijn of haar meest rampzalige optredens. En we hebben nog wat hele leuke bonusafleveringen gepland in het komend jaar. Dus lieve luisteraars, namens ons de beste wensen.
De beste wensen.
Pak er eens een boekje bij. En luister ook in de toekomst weer naar de Doodkonijn podcast.